Welkom bij de GoIntel podcast. Vandaag neemt David je mee in de eerste van een vierdelige serie om te beginnen aan datgene wat God in jouw hart heeft gelegd. Luister naar Aan de Slag.
Tijdens het bidden heb ik nagedacht en gezegd: Heer, wat wilt u dat ik ga delen? En het verhaal wat ik op mijn hart kreeg is het verhaal van Nehemia. En daar wil ik je even mee naartoe nemen. Nehemia hoofdstuk 1. Als je Bijbel bij je hebt, mag je die erbij pakken. Hoofdstuk 1, het verslag van Nehemia, de zoon van Gegalja. In de maand Kislu van het 20e jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Hanani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. En ik vroeg hun hoe de Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd. En informeerde naar de toestand van Jeruzalem. Ze vertelden me dit: het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen, en ze zijn er het mikpunt van spot. Want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en ik riep de God van de hemel aan. Ik bad: ach Heer, God van de hemel, machtige en onzagwekkende God. U die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren de Israëlieten. Ik belijd de zonde die wij Israëlieten tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie, wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, de voorschriften en de regels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik jullie onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houdt aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie ook, al zouden jullie verbannen zijn, naar het einde van de hemel terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren. Zij zijn uw volk. U heeft hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach Heer, luister toch aandachtig naar het gebed dat uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Even tot zover. Het is een indrukwekkend eerste hoofdstuk, hè? Zo van Nehemia. Wie van jullie kent het verhaal van Nehemia? De rest neemt de moeite niet zijn hand op te steken waarschijnlijk. Ik denk dat de meesten van ons wel een beetje weten waar dit over gaat. Wat ik zo bijzonder vind is, je ziet hier hoe Nehemia is begonnen. Hij was een man die in zijn dagelijks leven hart had voor het koninkrijk van God. En hij was schenker bij de koning, maar hij had in zijn dagelijks leven had hij gewoon een interesse in hoe het ging met het volk van God. Dat is waar het begint. Waar moet ik nu beginnen? Het begint bij jouw interesse. Wat is jouw interesse? Wat raakt jou? Waar denk je over na? Waar ben je mee bezig? Waar informeer je naar? Want dat is wat Nehemia deed. Ik kwam mijn broeders en zijn hart was altijd al bij het volk van Israël. Hij had het goed, hij was schenker van de koning, hij had een goede job, hij had geen reden tot klagen. En toen hij hoorde, het gaat heel slecht met de Joden die zijn overgebleven, het gaat super slecht met die lui, werd hij in zijn hart geraakt. En dat is een punt wat je moet leren herkennen. Er zijn momenten dat berichten aan jouw voordeur komen, dat het je ineens meer raakt dan andere berichten. Herken je dat? Er zijn van die momenten dat je voelt, oh, deze komt binnen, dit raakt mijn hart. Iemand die een hart heeft voor vervolgde christenen, die kan niet luisteren naar de berichten uit Syrië zonder dat dat tranen doet opkomen, zonder dat dat een bewogenheid van binnen bij je naar boven doet brengen. Op het moment dat jij dat niet hebt, dan is het niet zo dat er iets mis is met jou, dan ligt jouw gebied waarschijnlijk op een andere plek. Het is heel belangrijk om dat te begrijpen. Want heel veel mensen denken, oh, als ik dat niet heb, als ik niet de passie heb die die jongen heeft, als ik niet de drang heeft zoals zij of zoals hem, dan gaan we vergelijken, dan is er vast iets mis. Nee, ga op zoek naar je eigen gebied. En vanuit je eigen gebied kwam een gebroken hart naar voren. Want Nehemia deelde zijn hart in die intimiteit met Jezus, waar we eigenlijk net begonnen. Deelde die zijn hart met God en begon die God aan te roepen. Zei die: Heer, deze zaak die mij zo raakt. En hij deed boetedoening. Hij zei sorry, niet alleen voor zichzelf, maar voor het hele volk, maar ook namens zijn hele familie. En vanuit zijn relatie met God wist hij het hart van God te raken. En dan zegt hij aan het einde iets heel erg moois. Zegt hij: laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. En dat is een heel belangrijk gebed. Een gebed die jij zou kunnen opschrijven. Laat me vandaag toch slagen. En laat de koning mij welgezind zijn. Heer, laat de omstandigheden om mij heen zo zijn dat ik in kan gaan op de nood die ik voel in mijn hart. Dat is waar je begint. Je legt het in de hand van God. En daarmee vertrouw je ook dat hij de deuren voor je opent. Dat hij je gunst geeft van je werkgever, van de koning in dit gebied. Om de dingen te gaan doen die God van je vraagt. Het is belangrijk om dat te weten. Wat ik wil dat je ziet is... Dat is even een heel belangrijk punt. Nehemia hoorde geen stem uit de hemel. Nehemia kreeg geen droom. Nehemia had geen visioen. Nehemia had een interesse. En vanuit die interesse kwam de bewogenheid. En vanuit de bewogenheid kwam de actie. Horen jullie me wel? Zijn we wel wakker zaterdagmorgen? Een interesse en een bewogenheid. En vanuit bewogenheid komt de actie. Probeer het alsjeblieft niet te zwaar aan te tillen. Dus ik heb een droom nodig. Ik heb een brief uit de hemel nodig. Maar ga op zoek naar de verlangens in je hart. Ga op zoek naar de interesses in je hart. Ik zeg altijd eenvoudigweg. Wij zijn allemaal van overtuigd dat God ons gemaakt heeft zoals we eruit zien. Of je dat nu leuk vindt of niet. Halleluja. Maar we hebben er heel veel moeite mee om te geloven dat God ook de verlangens in ons hart geschapen heeft. Want daarvan zeggen we dan altijd, ja, dat is vast mijn eigen verlangen. Die opmerking ken je wel. Dat is vast mijn eigen gevoel. Nou, ik heb een hele eenvoudige vraag. Als God de neusvorm kan bepalen, je kleur ogen en de manier waarop je oren staan en je kleur haar, zou die dan de verlangens van je hart zijn overgeslagen? Zou hij dan zeggen, joh, daar bemoei ik me niet mee. Jouw interne business met je verlangens en waar je goed in bent, die zijn er door God ingelegd met een doel. En waar je mee moet stoppen is excuses maken voor wat je voelt en voor wat je vindt en er achteraan gaan in Jezus' naam, zodat je effectief wordt, jezelf ontdekt en vanuit die kracht, in je kracht in de wereld gaat staan en de dingen voor Jezus kan gaan doen. Dus alsjeblieft, ga op zoek naar wie je bent. Er zijn een heleboel mensen die zijn eigenlijk altijd op zoek naar het woord van de Heer. Dat is natuurlijk goed, want ik bedoel, we willen weten wat de Heer zegt. Maar dat gaat soms zo ver dat we op zoek gaan naar samenkomsten en naar speciale mensen die het woord van de Heer kunnen horen. En dan hopen we dat de Heer misschien iets tegen hun zegt over onze situatie. En als die dat dan zegt, dan voelen we ons weer even dat we er tegenaan kunnen. Maar ik zal je wel vertellen, jij hebt een persoonlijke lifeline met Jezus. Hij kan spreken tot jou. Hij zal spreken tot jou door de kracht van zijn Heilige Geest. En we moeten stoppen de hulp te zoeken bij andere mensen. Want de opdracht die jij van God ontvangen hebt, die moet je toch alleen doen. Daar ben jij verantwoordelijk voor. God die vraagt het van jou. Want als hij het van je buurman had gewild, had hij wel aan hem gevraagd. En op het moment dat jij erin gaat staan en ook gaat geloven, God zal mij leiden, hij zal me helpen. Dan ga je merken dat je met meer vrijmoedigheid meer zijn stem gaat herkennen. En dat je meer krachtig vooruit gaat. Ik weet nog goed, jaren geleden toen ik nog beginnen moest op de Bijbelschool. Met mijn 16 jaar kon ik alleen maar dromen over wat God ging doen in de toekomst. Je mag het misschien grappig vinden, maar ik las boeken van mannen van God. Smith Wigglesworth, Tia Osborne, Reinhard Bonke. Mensen die de wereld voor Jezus veranderden. Ik legde die dingen letterlijk onder mijn kussen in de hoop dat er iets van die legacy dan 's nachts over me heen zou komen. Over bijgeloven gesproken. Ik had altijd zoiets, als ik er iets aan kan doen om dichter bij die bestemming te komen, dan wil ik dat. En ik las die boeken en ik weet nog goed dat ik aan God vroeg, Heer, als het echt zo is dat u ook mij wil gebruiken in uw koninkrijk, wilt u dat dan zeggen? En we hadden in die tijd de allereerste mobieltjes. Ik ben echt zo oud. Pocket Swing van KPN. Zegt dat je nog wat? Ja, dat is echt al 15 jaar geleden, ja. En dat was een hele mooie gifgroene. Die had ik van mijn oma geërfd. Die was overleden. Ik weet niet of je het nog weet, pap. Maar ik kreeg een sms'je van mijn vader. Psalm 20, vers 5. Hij geeft naar uw hart en hij doet al uw plannen in vervulling gaan. Toen wist ik. Heaven's watching, weet je wel. God is wel degelijk, heeft bemoeienis met de dingen die in mijn hart zijn. Maar toen kwam er een profetes op school. En ik denk, nou, dit is mijn moment. Als ik het heb, dan zal ze het zien. En als ze het zal zien, dan zal ze het over me uitspreken. En als het over me uitspreekt, dan weet iedereen dat het zo is. En dan kunnen we aan de slag. 3 keer raden dat het natuurlijk niet zo ging. De grap was, ze ging over iedereen profiteren. En ze was heel speciaal, want ze gaf iedereen een stukje van haar mantel. Geen idee of ze nu nog een mantel heeft, maar misschien wat te vroeg uitgedeeld, dat kan natuurlijk ook. Maar er zijn altijd van die hele speciale, spooky dingen waar je dan van afvraagt, hè, hoe werkt dat? Maar ja, ik kreeg geen stukje van die mantel, stond ik dan. Ik kreeg ook niet een hele bijzondere profetie. Ja, wel één, ik moest Engels leren, want ik zou over de grenzen gaan, maar ja. Ja, dat is wel handig om te weten. Dus dat ben ik ook maar gaan doen. Maar ik dacht, ja, ik wil toch even weten hoe het zit. Dus ik ging gewoon na afloop naar haar toe. Ik zeg, joh, luister eens even. Ik heb een vraag. Zo van, zie je het misschien? En ik zei, dit en dit is mijn verlangen. En ik noemde de naam van een van de mannen van God. Ik zeg, dat ik zo een leven zal leiden. En toen keek ze me aan, toen zei ze zoiets wonderbaarlijks. Toen zei ze, oh, nou, dat is mooi. Ze zegt, als het zo is, dan zullen we nog wel eens van je horen. Ja. Ik denk, ja. Wat moet je daar nou mee? Waar moet ik nu beginnen? He? Dan ben je 16 jaar en dan denk je, ja, dat was nou niet het antwoord wat ik op had gehoopt. Als je gaat beginnen, krijg je nooit het antwoord waar je op hoopt. Je krijgt nooit de bevestiging waar je naar verlangt. Je krijgt nooit de schouderklop die je nodig hebt om te gaan. Nooit is misschien wat overdreven. Maar niet die ene kickstart waar jij op zit te wachten. Waarvan je zegt, als dat gebeurt, nou dan ga ik het doen. En dat onthoudt de meeste mensen om ervoor te gaan. En ik zal je zeggen, als je eenmaal de wind in de zeilen hebt. Dan staat iedereen langs de kant aan te moederen. Fantastisch. En dan denk je altijd van, waar waren jullie, weet je wel? Toen ik wilde beginnen. Waar waren jullie toen ik het zo hard nodig had? Maar de hemel heeft er een plan mee. Als God vanaf het begin af aan je aan het pamperen is, dan zul je nooit volhouden als het lastiger wordt. Hij wil niet alleen dat jij in je bestemming komt, maar hij wil je ook sterk maken, zodat je sterk bent voor de weg ernaartoe, dat je om kunt gaan met de tegenslagen. Er zit een gedachte achter. Weet je wat leuk is? Jaren later kwam ik deze profetes tegen, deze dame. En toen herinnerde ze me nog dat ze me ontmoet had. En ze zei, reken maar dat ik van je gehoord heb. Dat is de weg van de Heer die we mogen volgen. Nehemia die had een interesse. Vanuit die interesse kwam een bewogenheid. Vanuit de bewogenheid kwam de actie. En dan lezen we iets over in hoofdstuk 2. Het was in de maand Nissan. In het 20e regeringsjaar van Artaxer. Nog iets wat. De wijn die stond op tafel en ik nam de wijn en ik bood die de koning aan. En moet je opzetten, nooit had hij iets op me aan te merken gehad. Maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig en ik zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens, vroeg de koning. En ik bad tot de God van de hemel. En ik antwoordde de koning. Dit is een heel, heel belangrijk principe wat hier zomaar open en bloot voor het oprapen ligt. Want wat bijzonder is, hij had gebeden tot God. Geef mij gunst bij de koning. Nou, het is allereerst al opmerkelijk om te lezen dat de koning nooit wat zegt. Hij had nog nooit een woord met hem gewisseld. Maar die dag merkte hij dat hij wat somber was. Dus zei hij, joh, wat is er met jou aan de hand? Nou, hij schrikte ervan. Maar dan komt die zo belangrijke vraag van de koning. Wat is dan je wens? Onderlijnen. Want er komt een dag dat iemand aan jou vraagt, wat wil je dan? En de meeste mensen zijn niet klaar voor die vraag. Die kunnen die vraag niet beantwoorden. Ze hebben plannen, ze hebben dromen, ze hebben visie. Ze praten erover met alles en iedereen. Maar ze hebben het nog nooit zo concreet gemaakt dat als ik vandaag zou vragen, wat is je wens? Dat ze het in één keer kunnen zeggen.
Ik werd door die vraag overrompeld. Toen ik, weer jaren geleden, een andere man van God stond bij me. En die keek me aan. Jongeman, zei hij. Als God nu iets van je zou vragen. Als jij nu iets aan God mocht vragen, zei hij. Nu. Alles wat je maar wilt. Wat zou het zijn? Ik kon het niet beantwoorden. Ik was er niet op voorbereid. Ik dacht, ja, wijsheid. Net als Salomo. Een lekkere geestelijke. Dat zit je in elk geval goed. Of geld voor mijn bediening, zodat ik kan starten. Als ik nu aan je zou vragen, wat zou je willen? Wat heb je nodig? Zou je het kunnen antwoorden? Zou je het kunnen duiden? Nehemia was klaar voor die vraag. Want die wist, als die komt, zal hij aangeven wat ik wil. Mensen, en ook dus met God zo, willen altijd concreet weten. Oh ja, wat dan? En als je dan een heel wazig verhaal van een hele grote droom, waarvan iemand ook wel voelt, maar wat zijn dan je eerste stappen? Dan zijn er maar weinig mensen die je zullen helpen en erin zullen geloven. Daar gaan we zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Maar zorg dat je je voorbereidt op die vraag. Wat is dan je wens, vroeg de koning? En ik bad tot de God van de hemel. Dat is zo super gaaf. Je ziet hier al dat Nehemia gaat in gesprek met God aan de ene kant, en aan de andere kant geeft hij zijn antwoord. Daar mogen wij ook van leren. Dat we in die communicatie, als die momenten zich voordoen, als mensen ons vragen, wat is nu dit? Dat je zegt, oh Heer, geef mij wijsheid om de dingen te zeggen zoals u ze van mij verlangt. Maar vanuit zijn bewogenheid, vanuit zijn intimiteit met God, had hij die visie ontvangen. En hij zei, als de koning het goed dunkt en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. Met de koning, met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde. Die wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik zou terugkeren. Dat is weer een hele concrete vraag. Had het plan nodig. In andere woorden, Nehemia heeft er al over nagedacht. Als ik wegga, dan wil ik dan weg. En dat betekent dat ik ongeveer verwacht dat ik er zo lang mee bezig ben. En dan zal ik er weer zijn. Als hij hier geen antwoord op kon geven, dan heb je kans gehad dat de koning had gezegd, joh, dit is zo'n wazig plan. Hier kan ik niks mee. Maar als jij je droom concreet weet te maken, en niet alleen een wazig verhaal hebt over ergens ooit eens in de toekomst, als ik ooit later groot ben, dan zou ik wel eens dit, als alles een keer mee zit, en als ik genoeg geld op de bank heb en niemand tegen zit, en mijn voorganger me eindelijk een keer vraagt om te spreken, nou dan. Dan komt hij niet.
Aan de slag. Volgende week kun je luisteren naar deel 2. Je reactie of gebedsverzoek is altijd welkom op info@goandtell.nl. Check daar ook onze nieuwste actie, Operatie Romeinen 10 vers 14. Tot de volgende podcast.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.